Want koningskinderen waren wij van nature zeker niet. Maar wij zijn het door wedergeboorte geworden. Eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En deelgenoten van de koning der gerechtigheid, de koning des vredes, de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dat alles krachtens onvergankelijk leven. En daarmee zijn we weer in Hebreeën hoofdstuk 7, waar dus betoogd wordt dat waar Christus tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek gesteld is, blijkbaar niet alleen een einde gekomen is aan het Aaronitisch priesterschap van Levi, maar daarmee meteen ook aan de Mosaïsche wet en daarmee de huishouding van de wet, die immers met dat priesterschap van Aaron verweven is. Bij verandering van priesterschap dus noodzakelijk verandering van wet of van gebod, want zo wordt het hier in Hebreeën 7 opgesomd. Hoe dan ook, de Heer Jezus Christus als hoge priester heeft daar in die positie helemaal niets, maar dan ook niets van doen met enige oudtestamentische inzetting. Het enige wat overblijft, en dat wordt gezegd in vers 19, is dat deze Mosaïsche wet inderdaad geen ding volmaakt heeft, geen ding volmaakt heeft, ontleend aan vers 11 eigenlijk al, indien het Levitische priesterschap volkomen waren enzovoorts. Maar het is niet zo. De wet, zegt vers 19, heeft geen ding volmaakt. De wet is hooguit een aanleiding aan, aanleiding staat er, aanwijzing, op rijlaan denk ik wel eens, maar soms krijg je wat vreemde woorden boven. Het is een verwijzing naar, dan wel een schaduw van, en dat staat letterlijk weer ergens anders in deze brief, een schaduw van toekomende goederen. Het is slechts illustratie van wat later komen zal. Niets meer, maar ook niets minder, uiteraard. Niettemin is het een historisch stuk geworden. Want hoe dan ook, vers 17 zegt, want hij getuigt, want Christus is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Naar de kracht des onvergankelijke levens, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid. Daar moet dus de klemtoon op liggen in vers 17. Het is onvergankelijk leven, want hij is priester voor altijd, eeuwiglijk en altoos, en hoe die uitdrukkingen maar mogen luiden. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, opnieuw ontleend uiteraard aan Psalm 110 vers 4. Zo werd het aangekondigd, waarmee je maar ziet dat deze dingen niet in strijd zijn met het Oude Testament en dus het Oude Verbond. Ze liggen besloten in het Oude Testament en dus in het Oude Verbond. Trouwens, boven hoofdstuk 3 stond al, Christus overtreft Mozes. En boven hoofdstuk 5 stond al, althans in mijn Bijbel, Christus overtreft Aaron. In verband met Mozes als de koning, denk ik. En in verband met Aaron in de eerste plaats als de priester. Maar het idee is dat Mozes en Aaron beiden typen, zeg maar, voorbeelden zijn van Christus onder het nieuwe verbond. Wat staat tegenover elkaar? En bij de komst van Christus als de opgewekte, bedoel ik, die komst van Christus, ik heb het niet over zijn geboorte, ik heb het over zijn opstanding uit de dood, werd definitief een einde gemaakt aan het oude verbond, want het nieuwe verbond trad in werking. Want de priester naar de ordening van Melchizedek wordt geacht middelaar en borg te zijn, heet dat, van dat nieuwe verbond. Dat komt in de nu volgende versen en hoofdstukken waar dat uiteengezet wordt. Maar het betekent zonder meer, vers 18, de vernietiging van het voorgaande gebod. Was het dan niet heilig? Jawel, maar daarom wordt het wel vernietigd. Was het dan niet door de Heer zelf gegeven? Een argument wat ik dikwijls hoor. Was het toch door de Heer zelf gegeven? Ja, het is ook door de Heer zelf teruggenomen. Beter gezegd, vervuld. Maar daarmee beëindigd. U weet wel, je hebt altijd die bekende discussies met de bekende Bijbelteksten. Ik word er altijd moe van, maar dat ligt aan mijn leeftijd, denk ik, hè. Er staat toch dat de Heer niet gekomen was om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En dan zeg ik, ja precies, dat is het. Hij heeft hem niet ontbonden, hij heeft hem vervuld. Maar daarna is hij dus niet bindend meer. Want hij is vervuld en daarmee voltooid. De Heer heeft niet halverwege gezegd, oké, die wet werkt niet, laat ik wat anders gaan doen. Hij heeft, zoals wij moesten zingen van Johannes de Heer, hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Hij heeft gedaan wat de wet eiste. De dood van de zondaren, van de overtreden. En dat is in overeenstemming met de wet en onder de wet en dus door de wet geregeld. En dat is ook de uiteenzetting trouwens in dit verband in Galaten hoofdstuk 2. Nou ja, heel de Galatenbrief eigenlijk. En in Romeinen 3 niet te vergeten. Maar dat betekent vernietiging. Ik heb ooit een Engelse vertaling gelezen waarin staat voor vernietiging to make of no effect. Zo van, dan is hij er nog wel, maar hij heeft geen praktische toepassing meer. En dat is ook daadwerkelijk de betekenis van de term. Tot niets gemaakt, dan is het er nog wel, maar het is een museumstuk geworden. Net als de vrouw van Lot, het was een stuk. Maar dan wel een museumstuk. Ja, dat is symboliek, hè. Want dan moet je natuurlijk de Bijbelse geschiedenis kennen, maar de vlucht van Lot en zijn vrouw uit Sodom is een beeld van een overblijfsel dat gered wordt uit de wet, zal ik maar zeggen, uit de bedeling van de wet en daarmee uit een oude schepping. Alleen die vrouw die voor de uiterlijke dingen staat, die zag toch wel wat in Sodom en ze keek achterom, om zo te zeggen, in plaats van vooruit. En zij veranderde in een zoutpilaar. Zij is de uitbeelding van het judaïsme, de Joodse religie, in onze tegenwoordige tijd. Men is van de wet verlost geworden, maar men wil niet, men kijkt ernaar terug. En daarmee is zij trouwens ook een uitbeelding van dat deel binnen het christendom dat zich alsnog terug onder de wet plaatst. Waarbij zout een beeld is van het woord van God. Je vindt het er dus in terug. Maar het is, hoe heet het paard ook weer? Het is dood. Het is geen leven meer in. Het is een museumstuk. Iemand zei, je kan er een boel van leren van het Jodendom. Dan zeg ik, ja, dat wel, maar leven niet. Dat kan je er niet van leren. En dat is nou juist wat we leren moeten. Dat nieuwe leven te leren. Het is een museumstuk. Vandaar dat als je de tabernakel wil bekijken, dan moet je naar het museum. Dat weet u toch, hè? Het Bijbels museum is gebouwd, oorspronkelijk, opgericht en gebouwd, oorspronkelijk, rondom een model, het meest beroemde model eigenlijk dat er überhaupt bestaat van de tabernakel. Die van dominee Schouten was het. Ja, ik weet niet of familie was, dat weet ik echt niet. Ik denk het niet, maar ja. Maar je moet geluk hebben om het te kunnen zien, want ze stellen het ding tegenwoordig niet meer op. Ze kunnen het niet meer ter zake doen. Dat is heel jammer. Dus nou is het echt een museumstuk, in de kelder ergens. Doodzonde. Maar het is een museumstuk, ja. De vernietiging van het voorgaande gebod is in ieder geval een feit. En die geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat wil zeggen, de wet was nou eenmaal zwak. Argumentatie is dat het is omdat die gelegd was op het vlees. En dat was een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, schreef Petrus. En daarom was het zwak. Zelfs Mozes kon die stenen tafelen niet dragen. Dit is symboliek. Maar zelfs Mozes kon die stenen tafelen niet dragen. En hij liet ze stuk vallen. Dat is de nette variant. Als je het mij vraagt, hij smeet ze kapot. Maar ja. Maar onder zelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil, dat wil zeggen onnuttig, onprofijtelijk, onvruchtbaar betekent het eigenlijk letterlijk. Hè? Dat brengt niks goeds voort. Het kan hooguit iets slechts tegenhouden, heeft men het idee, maar dat is nog heel wat anders dan iets goeds voortbrengen. En genade brengt iets goeds voort. En onderweg houdt het waarschijnlijk ook iets slechts tegen. Maar dat laatste is het punt niet. Want dat is niet het doel, hè? Nee. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfzwakheid en onprofijtelijkheidswil. Die vernietiging hangt trouwens rechtstreeks samen. Ik heb de neiging om er toch even op in te gaan met de woorden bijvoorbeeld uit Romeinen hoofdstuk 7. Die gericht worden tot degenen die de wet verstaan. Dat zijn er maar weinig. Hoewel er zoveel zijn die onder de wet leven. Romeinen 7 vers 1. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als die mens leeft? En daarna wordt dat geïllustreerd. En het hele punt is dat van vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Dat wil zeggen, wij zijn gestorven. Dat was trouwens ook hoofdstuk 6, met name het eerste deel. Wij zijn met Christus gestorven en begraven en daarom niet meer onder de wet. En het toepassen van de wet is in zichzelf dus in strijd met de wet en uit dien hoofde zonde, namelijk een overtreding. Sterke woorden, ja dat wel, maar ze zijn van Paulus. Indien ik wat ik afgebroken heb wederom opbouw, zegt hij, schrijvend over de wet, stel ik mijzelf tot een overtreder. Ieder die onder de wet wil leven is alleen al daarom een overtreder der wet, want een dode heeft niet het recht onder de wet te leven. Dus in strijd met de wet. De Bijbel is daar heus duidelijk over. Dat dat voor zoveel gelovigen niet duidelijk is, is omdat de mens filosofeert met zijn vleeselijke wijsheid en die zegt, maar de mens moet toch een wet hebben om die hem voorschrijft wat hij doen en laten moet. En dan zegt Paulus, nee, dat is niet voor een mens, dat hebben kinderen nodig. Maar dat zijn geen mensen, die moeten dat nog worden. Dat zijn nog larven, die kent u toch langzamerhand, hè? Die moeten dat nog worden. Dat is Galaten 4 met name, of 3 en 4, waar dat staat. Namelijk, de wet is voor kinderen die nog geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Maar daarna, als volwassenen, zijn ze niet onder de wet, moeten ze zelf hun beslissingen nemen en daarvan de consequenties ook aanvaarden. Dat is de bedoeling van de mens. Dat hij niet leeft onder de wet, maar dat hij uit zichzelf en uit zijn binnenste weet wat hij moet doen en zijn beslissingen kan nemen en daar de gevolgen van ook kan en wil dragen. Dat is volwassenheid. En zo is het dus eigenlijk, hè? Zo is het met de mens. We hebben niet die wet nodig, de Heer heeft er ons daarom ook van verlost. Die wet brengt ons niet bij Christus, de wet maakt ons niet productief, de wet maakt ons niet nuttig. De wet schijnt nodig te zijn, dat is filosofie, schijnt nodig te zijn om de zonde en de misdaad te bestrijden. Maar, zegt de Bijbel, in de praktijk werkt het dan toch andersom, want in plaats van dat door wet zonde bestreden wordt, neemt alleen de zonde en in ieder geval de overtreding toe, want als er geen wet zou zijn, zou er ook geen overtreding wezen. Staat er? Zonder wet geen overtreding. Staat allemaal in de Bijbel. Wordt goed uitgelegd. Alleen je hebt altijd van die lui die de Bijbel dicht doen en zeggen, het gaat zomaar niet, wij mensen moeten een wet hebben. zodat je evangelische mensen tegenkomt die dan ineens dokter zijn in de calvinistische wijsbegeerde. Dat schiet niet echt op, hoor. Dan ben je echt heel je Bijbel kwijt. Ja, sorry dat ik die dingen luidkeels roep. Maar ik vind het nog steeds, dit soort dingen vind ik nog steeds verbijsterend. De mensen die ik ken die ooit theologie gestudeerd hebben, zijn hun geloof 100% kwijtgeraakt. En ik kan er zo een rijtje noemen met name. Want het komt nogal eens voor. Het werkt dus niet. Wat krijgen ze? Menselijke filosofie. En dan gaat men de Bijbel gebruiken om de eigen ideeën, filosofische ideeën te onderbouwen enzovoorts. En men gebruikt dan de Bijbel precies voor het tegenovergestelde doel. Wij moeten leren dat wij vrijgemaakt zijn. We zijn verlost door de dood en opstanding van Christus. Fundamenteel geldt het voor elk mens. Nee, ook voor de Joden en ook voor de heidenen. En ook voor Zevende-dags-Adventisten. En ook voor die evangelici die echt denken dat in de toekomst het Joodse volk alsnog onder de wet gebracht zal worden in de wederkomst van Christus. Of in de 70ste week van Daniel. Het is allemaal van die vreemde leringen. De wet is beëindigd door de dood van de Heer Jezus Christus. En iedereen, Jood of heiden, gelovig of ongelovig, die zich onder de wet plaatst, doet dat in strijd met de wet zelf. En is dus om die reden een overtreder. Het is de essentie van onze verlossing. Ik bedoel, wij zijn verlost van de oude mens, maar we zeulen hem nog mee. Of hij zeult ons mee, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar hij is in ieder geval in de buurt. Wij zijn der wereld gestorven, maar we staan er toch met anderhalf been, staan we er toch minstens in. Dat sjouwen we nog mee. Dat wil zeggen, dat is een verlossing die de jure, de feit is, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant, de facto moet het nog uitgewerkt worden. We hebben nog het een en ander te goed wat dat betreft. Daar wacht het nog op, tot op de toekomende verlossing heet dat dan in Efeze 1. Maar wat betreft verlossing van de wet, ja, die is volkomen. Als je iets van die verlossing zou kunnen aanvaarden ten volle, voor de volle 100%, is het juist dat. Doe dat dan ook. En vraag niet, mag dit of mag dat? En zeg niet, maar ik overtreed nog zoveel en ik zondig nog zoveel en ik hou me niet aan de 10 geboden. Nou en? Van wie moest dat dan? Wie is ontzettend geike man, maar dat ging over bij de hemel aankomen en zeggen, ik heb niet gefietst op zondag en dat soort dingen. En dan vraagt Piet, maar waar zal Peter zo geweest zijn? Van wie mocht dat dan niet? Dat is zet geike man. Ja. Van wie mocht dat dan niet? En nu zeg ik, van wie mocht dat dan niet? Wat maakt het uit? En dat brengt niet onverschilligheid, dat brengt ook niet losbandigheid. Want wij leven niet onder het oude en onder de banden van het oude. Maar, en dan komen we weer bij ons onderwerp, wij leven onder een nieuw verbond en dat kent wel degelijk banden. Al was het maar familiebanden. Bovendien, wij zijn onlosmakelijk verbonden met Christus. En we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En we zouden de eenheid des geestes bewaren door de band. Wij zijn niet bandeloos. Door de band des vredes enzovoorts. Maar we hebben andere banden, dat is niet de wet. We zijn verbonden met de levende Christus. En hij is gezeten op de troon der genade. Dat is ook niet de wet. En dat is waar het over gaat. Hè? Wij zijn gestorven en wij als gelovigen hebben dat bovendien aanvaard. De ongelovigen niet uiteraard. Die weet dat niet en wil dat ook niet weten. Heeft er geen belang bij of weet je veel wat het is. Maar wij hebben dat aanvaard en we zouden dus, en we hebben dus, dat is aan het begin van de week gelezen uit Romeinen 5, de toeleiding tot deze genade, waarin wij, hoe dan ook, staan. Maar wij zouden daar ook gebruik van maken. Vandaar die vreemde formulering. Het lijkt een contradictio in terminis, hè, tegen elkaar in. We hebben de toeleiding tot iets waarin wij al staan. Wij staan in de genade en we worden opgeroepen om ook inderdaad toe te gaan. Dat zijn de woorden weer uit Hebreeën. Tot die troon der genade om daar ook daadwerkelijk uit te leven. En ik weet uit ervaring, het is één ding om te weten dat je begenadigd bent geworden in Christus. En dat God je de zonde niet toerekent. Om het te weten, maar om er ook daadwerkelijk uit te leven, dat is een hoge drempel. Nou ja, voor mij was het dat. Het wel weten, maar iets anders is dat je dat ook daadwerkelijk praktisch toe-eigent met alle consequenties van dien. En daar gaat het over, hè. Naderen tot die troon der genade. Nou, daar heb ik wel genoeg over gezegd van de week al, vind ik. Dus ik ga nu gewoon verder. Vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt. De wet is maar tweedimensionaal, denk ik altijd. Het is een platte afdruk van iets ruimtelijks. Want ruimte is een woord dat in de Bijbel in verband gebracht wordt met het nieuwe verbond. U weet wel, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Wil zeggen, de Heer heeft ons geplaatst onder het nieuwe verbond. U weet wel, de warenlui zeggen, waar we nu wonen, het is ons te klein. We moeten iets groters hebben. Mogen we dat doen? Vroeger ze aan, was het Elia? Elisa. Ik kijk altijd naar mijn familie. Elisa, vroeger ze aan Elisa, schijnbaar. En die zei, ja, ga maar hoor. En dat deden ze toen. Toen ging er nog iets mis met een bijl. En u weet wel. Want dat heeft allemaal van doen met de dood en opstanding van Christus. Maar ze maakten een nieuwer en groter onderkomen. Die heb ik toch, hè? Rehoboot. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Wordt het breedvoerig vertaald. Maar dat is het nieuwe verbond. Iets ruimtelijks. Vrijheid. Goed. De wet heeft geen ding volmaakt. Maar de wet heeft de aanleiding, de verwijzing naar, of hoe dat maar heet dan mag, heeft de leiding ergens heen. Hè? U weet, de wet is, zei Paulus over het Jodendom, de wet is onze tuchtmeester geweest. Tot Christus. Denk erom dat het verleden tijd is. Hè? Geweest. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Nou, even een betere hoop. De hoop in het Oude Testament is samenvattend altijd gewoon de hoop op de vervulling van Gods beloften, welke dan ook. En dus het is de hoop, de toekomstverwachting, de hoop op de komst van de Messias, in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. God had beloften gedaan. Als goed is geloofde men ze en zag dus uit naar de vervulling van die beloften. En dat is hoop. Wat was er dan beloofd? Ik heb nog steeds verzuimd daar een lijstje van te maken. En ik begin er altijd aan zo en dan hou ik maar weer op. Want ja, wat was er, het is toch altijd hetzelfde, hè, zo ongeveer. Hè. De komst van de Messias. Ja, de uitstorting van de Heilige Geest. Nieuw leven. Wedergeboorte. De terugverzameling van Israël. Hetgeen feitelijk ook wedergeboorte is, overigens. Het herstellen in Jeruzalem van het huis van David, het koningshuis van David. Noem maar op, welke beloften er maar zijn. Het Nieuwe Testament zegt, zoveel beloften als er zijn, zijn in Christus ja en zijn in hem amen. De hoop was dus de komst van de Messias, het aanbreken van eeuwig leven, van een nieuwe schepping, de uitstorting van de Heilige Geest, het herstel van de troon van David in Jeruzalem, terugverzameling van heel het volk, niet het Joodse, maar heel Israël, niet alleen het Joodse, sorry, maar heel Israël, naar het land en al dat soort dingen meer. Goed, dat is Oud Testamentisch, dat is de hoop. Maar er staat, de wet, en met name zoals geïllustreerd in de priesterdienst en de tabernakeldienst, zoals in de volgende hoofdstukken uiteengezet, de wet is een aanleiding tot een betere hoop. Hoezo betere hoop? Wat is er dan beter dan de hoop die men in het Oude Testament en op grond van de Oud-Testamentische beloften had of althans kon hebben? Wat is het dus nog meer, nog beter dan de komst van de Messias, de uitstorting van de Heilige Geest, de terugverzameling van Israël, de zilveren troon van David en wat het maar was dan? Wat is er nou nog beter? Het enige wat er nog beter is, is de roeping van de gemeente in nieuwtestamentische tijd. Een gemeente van eerstelingen die gesteld wordt tot koningen en priesters en gepromoveerd wordt, roep ik altijd, ik weet nog steeds geen beter woord, gepromoveerd wordt naar de hemel. Want dat vind je niet in de beloften in het Oude Testament. Nou ja, het is in het Oude Testament verborgen, maar ik heb het gewoon over geopenbaarde dingen. Die dingen die ik noemde, de komst van de Messias, de uitstorting van de Heilige Geest, wat het maar was allemaal, dat staat gewoon zwart op wit allemaal in het Oude Testament. Maar er staat, het is een aanleiding tot een betere hoop. En eigenaardig, je moet aan die dingen, je moet die dingen gewoon leren. Als het evangelie gepredikt wordt, roep ik altijd, dan, en ik neem altijd ook Petrus in Handelingen 2 en Paulus in Handelingen 13 als voorbeeld in hun grote toespraken in het boek Handelingen. Beide zeggen zeer uitdrukkelijk dat de prediking van het evangelie is de prediking dat God de oudtestamentische beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft. Dan is de hoop vervuld. En hoezo dan een betere hoop? En het antwoord is dat weliswaar God zijn beloften vervuld heeft, fundamenteel. Al zijn daar wat vragen over te stellen die ik nu niet zal stellen, want ik heb ook helemaal niet de neiging om ze nu te gaan beantwoorden. De vragen die ik nu in gedachten heb in dit verband. Maar de algemene gedachte is God heeft zijn beloften vervuld. Messiaanse tijd is aangebroken, het nieuwe verbond is aangebroken, de Messias is gekomen enzovoort, de Heilige Geest is uitgestort en al dat soort zaken meer. En hoezo betere hoop? Wat is er dan nog beter dan dat? Een heel simpele antwoord is gewoon, de betere hoop heeft betrekking op wat in hoofdstuk 11, was het nog 10? Wat in hoofdstuk 11 heet, een beter vaderland. Dat is hoofdstuk 11, vers 16. Nu zijn zij, de oudtestamentische gelovigen, begerig naar een beter vaderland. Uit vers 15, dat vaderland. Een beter vaderland, namelijk het hemelse. Want dat is hen nooit beloofd. Onze positie, ons burgerschap en zeker onze erfenis ligt in de toekomst, maar niet op aarde, maar in de hemel. En dat is beter, het hogere is beter dan het lagere en dus is het hemelse beter dan het aardse. En wij hebben een betere hoop, omdat wij een nog betere toekomstverwachting hebben dan de oudtestamentische gelovigen al hadden. Dat is dus weer die grote zaligheid uit Hebreeën 2, waarop wij acht zouden geven. En wat hier gezegd wordt, is dat de wet een aanleiding is tot en dus een verwijzing naar een betere hoop, door welke wij, dat zijn dus de gelovigen van vandaag, gemeenteleden, door welke wij tot God naderen. En tot God nader heb ik u al gezegd, kan je ook interpreteren via het Hebreeuws, althans als aan God offeren, maar niet de min, is tot God naderen. Met een betere hoop, een betere toekomstverwachting enzovoort. En wat dus gezegd wordt, is dat de wet niet alleen maar een verwijzing was als oud verbond naar een ooit aan te breken nieuw verbond, maar meer nog was het Het was zelfs de verwijzing, de wet was zelfs de verwijzing naar de hemelse toepassing van dat nieuwe verbond in onze tegenwoordige tijd. Wij zijn er nu nog niet, maar ik wil er nog wel met u naartoe. Dat is hoofdstuk 9 en ik roep het nu alleen en ik beloof u, daar hebben we het dan nog over. In hoofdstuk 9 wordt gezegd dat het heilige van de tabernakel een beeld was voor de toenmalige tijd en van de toenmalige tijd. Dat wil zeggen, het heilige was een uitbeelding van de situatie onder de wet. Als het niet meer was dan dat, alleen het heilige, dat was een uitbeelding van de situatie onder de wet. Maar het heilige der heiligen en voorhangsel verder dus, u weet wel, dat was een uitbeelding dan voor, nou ja, als het heilige een beeld is van het oude verbond, wat denkt u, waar zou het heilige der heiligen dan een beeld van zijn? En daarvoor hoef je helemaal niet te weten waar het over gaat. Daarvoor hoef je alleen je Nederlandse taal maar enigszins te kennen. Hoef je niks van de Bijbel voor te weten. Als het heilige een beeld is van het oude verbond, waarvan is dan het heilige der heiligen een beeld? Het antwoord is logischerwijze van het nieuwe verbond. Zo ben ik mijn schoolexamens doorgekomen. Ik wist absoluut niet waar het over ging. Maar in die dagen werden de vragen nog keurig goed geformuleerd. En als je dan goed oplette, dan had je het antwoord meteen. Hè? Zo werkt dat. Ja, goed lezen. Nou, nu hoeft dat niet meer, want die vragen die deugen van geen kant. Dat weet u. Hè? Dus zo kom je, er niet doorheen. Ik was net op tijd. Maar dat terzijde. Het is makkelijk genoeg. Maar niettemin zegt datzelfde Hebreeën 9 dat het niet alleen een beeld is van het nieuwe verbond. Dat ook, dat staat er ook. Maar er staat tegelijkertijd dat het een beeld is van de hemel. En dan ben je dus een hele etage hoger. En mocht u dit nou gevolgd hebben, roep ik toch even gauw, want dan hoef ik er later niet op terug te komen, roep ik toch even gauw nog iets veel moeilijkers uit Hebreeën hoofdstuk 12... waarvan ons gezegd wordt, gij zijt niet gekomen. Ja, je moet het eigenlijk nakijken, maar dat doe je later maar, want ik ga haast maken. Daar staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, de wet, wil dat zeggen, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. En dat is een dubbele tegenstelling. Want wij zijn niet alleen gekomen van Sinaï naar Sion, en dus van oude verbond naar het nieuwe verbond, maar we zijn ook gekomen van een tastelijke berg, en Sion is een tastelijke berg, gewoon Jeruzalem, maar we zijn ook gekomen van een tastelijke berg naar een ontastelijke berg, staat er ook bij, namelijk het hemelse Jeruzalem. Dus dat is één keer van oud verbond naar nieuw verbond, maar bovendien binnen dat nieuwe verbond ook nog een etage hoger. En dat is niet de regel, dat is al de uitzondering voor de eerstgeborenen. En dat staat daar ook, want dat is dat vers, dat zegt, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, tot het hemels Jeruzalem, als gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Die woorden zijn dat, gemeente van eerstgeborenen. Zie? En dit is dus een dubbele tegenstelling. En daar gaat het dus over, en het zit in deze woorden al opgesloten. De wet is een aanleiding niet maar tot de vervulling van de hoop die onder de wet aanwezig zou moeten zijn. En hier en daar ook was. Maar het is de aanleiding zelfs tot een betere hoop. Want ook die hemelse toepassing van dat nieuwe verbond ligt in dat Oude Testament besloten. Nou ja, verborgen. Heb je dat? Dubbel op. Ja. Niettemin, het hele idee dat de gelovige met Christus gestorven, begraven en opgewekt is en dat Christus hun hoge priester is, dat is niet alleen van toepassing in onze dagen, maar hierna ook hoor. Dat is in wezen nog gewoon aardse toepassing van het verhaal. Ook in de volgende bedeling. Maar in onze dagen heeft het een hemels aspect. Dan loop ik nog steeds op de dingen vooruit, want dat is ook Hebreeën 9, waar gezegd wordt, de hoge priester is ingegaan in de hemel en daarom is onze positie daar. Is het dan niet van toepassing op aarde? Dan zegt de apostel, ja dat wel, hij zal in de toekomst opnieuw verschijnen, staat er, voor allen die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, hij komt nog weder ook. Want zoals bij grote verzoendag de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, ze kwam er heus ook weer uit. Maar in onze dagen is hij nog steeds binnen en dat is zolang onze dagen duren. En daarom is daar onze plaats. Dat is Hebreeën 9. Maar daar hebben we het nu verder nog even niet over. We gaan eerst even hier verder, hè. Er komt een nieuwe hoge priester en dus een nieuw verbond waarmee het oude verbond vernietigd is, met de term uit vers 18. En wat het oude verbond betreft, ja, het is heilig, rechtvaardig en goed. Het is een aanleiding tot een betere hoop, maar wij leven onder die betere hoop. Ik roep ook altijd, voordat ik het vergeet, herhaal ik dat dan maar. Ik roep ook altijd, onder het oude verbond gold dat een gelovige ooit en een keer kind van God zou worden. Oh, die is misschien even nuttig. Dat is Johannes 1. Een beetje navigator of navigator, die kent die tekst uit zijn hoofd. Ja, dat moest je uit je hoofd leren toen, hè. Johannes 1, ik meen vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij, let op, heeft hij macht gegeven. En macht is in Statenvertaling is altijd recht. Het heeft wel met kracht te maken, maar dan met juridische kracht. Hè. Heeft hij recht gegeven om kind van God te worden. Elke gelovige in oud-testamentische tijd, want daar gaat dat vers over, kreeg als het ware een tegoedbon. En daarbij moest hij dat niet leren, is hij paspoort getekend. Maar goed, laat maar zeggen. Maar hij kreeg belofte van eeuwig leven. Ooit een keer. Want dat beschrijft het. Dat vers is niet op onze dagen van toepassing. Het gaat over oud-testamentische tijd, waarin God sprak door de profeten voortijds veelmalen op velerlei wijze. Of met de woorden van Johannes, en het licht was in de wereld, maar de duisternis heeft het licht liever gehad. De wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. En dat soort dingen. En toen kwam Johannes om van het licht te getuigen. En al dat soort dingen meer. En het licht kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En het licht kwam tot het zijne, Israël. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen, überhaupt niet, heel de geschiedenis door niet. Maar zoveel hem aangenomen hebben, in oud-testamentische tijd, heeft hij macht gegeven om ooit kind van God te worden. Zij werden het niet, overigens. Dat kan niet, want als dat wel gebeurd zou zijn, zou de Heer Jezus niet de eerstgeborene geweest zijn. Nee, je kunt niet eeuwig leven ontvangen als het er nog niet is. En het was er nog niet, daar was het wachten op. Nee, niet op de geboorte van de Heer Jezus, op zijn opstanding uit de dood. En toen zei Petrus in Handelingen 2, God heeft hem opgewekt uit de dood. En God heeft hem de beloofde Heilige Geest gegeven, staat er echt hoor. Ik citeer het niet helemaal letterlijk, ik wil me zo gauw niet te binnen schieten, maar dat is wat er staat, hè. Heeft de belofte des vaders ontvangen. God heeft hem opgewekt. God heeft hem die geest gegeven. En hij, Christus, is degene die dit heeft uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want in ieder van u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Diezelfde geest namelijk die beloofd was. En dat komt pas vanaf de opstanding van Christus. Toen hij eenmaal de eersteling was. Zal ik het nog anders zeggen? Toen hij de deur, nee, moet ik beter zeggen. Toen voor hem de deur was opengedaan. Toen de deurwachter voor hem de deur had opengedaan. Binnen Johannes 10. Toen ging hij door de deur. retourduur. Ging hij door de deur. En toen er één... Juist. Toen er één door de deur was, toen volgden er meer. Dat staat daar zo beschreven. En die deur, ja, dat is dood en opstanding. Dat is de route, de weg, de deur naar van deze wereld naar een andere wereld. Van een oude schepping naar een nieuwe schepping. In casu van een oud verbond naar een nieuw verbond. En hij ging voorop. Mijn schapen kennen mijn stem. En niet, ze gingen mij vooruit 4000 jaar lang. En ze volgen mij. En dat is wat hij doet. En sindsdien worden gelovigen wedergeboren. En hoewel ze lang niet de eerste gelovigen op aarde waren, daar in Handelingen 2 in Jeruzalem, werden zij toch eerstgeborenen en toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, omdat al die oud-testamentische gelovigen nog nooit eeuwig leven hadden ontvangen. Die zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Weer Hebreeën 11. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Nou goed. En op grond van dat wij eerste zijn, krijgen wij een beter vaderland. Dat was Hebreeën 11 zojuist. Krijgen wij een beter vaderland dan Abraham, Isaac en Jacob. Want hun toekomst ligt op aarde. Nou ja, nieuwe aarde. Doe maar. Dat is het hier namens, ja. Maar onze toekomst ligt in de hemel en in hoge mate ons heden ligt daar. Daar zijn we burgers van geworden. Want wij zijn het al. Zij wachten op de opstanding, wij niet. Nee, er zijn wel wat aanmerkingen op te maken, dat weet ik. Maar ik spreek nu zwart-wit en fundamenteel. Wij zijn met Christus opgewekt en wij zijn dus eerstgeborenen. Dat de uitwerking daarvan ten volle inderdaad eveneens wacht op de toekomst. En dat wij dus in zekere zin ook in hopen zijn zalig geworden. Ja, dat staat ook letterlijk zo in Romeinen 8. Maar wij verwachten niet kinderen van God te worden. Dat verwachten oud-testamentische gelovigen. Dat was hun hoop. En wij zijn kinderen Gods. Nou ja, dat zijn ook woorden van Johannes. Uit 1 Johannes 3. Kinderkens, ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden, moeilijk hè, toekomende tijd, maar dan in de verleden tijd. Hulpwerk voor van toekomende tijd in de verleden tijd. Moeilijk hoor. Dat wij kinderen van God zouden genaamd worden. Dat wil zeggen, dat is van oudsher beloofd. Want hij had ons macht gegeven om kind van God te worden. Ooit. En dus ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En het volgende vers staat de vertaling, zegt, geliefden, nu. En u weet dat nu betekent inmiddels. Hè? Nu zijn wij kinderen Gods. En wat er in de Statenvertaling niet bij staat, namelijk in de tekst des Receptus niet, maar wat er wel hoort te staan is, wij zijn het ook. Namelijk, hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het ook. Volgende vers. Geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Want wat wij zijn zullen is zonen Gods. En dat is de betere hoop waaronder wij leven. Dat is de grote zaligheid. De zaligheid is van altijd, men zou kind van God worden. Maar de grote zaligheid is, men zou niet alleen kind van God worden, men zou zoon van God worden. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus, heet dat opnieuw in Romeinen hoofdstuk 8. En ook dat ligt besloten in de wet, dat kan ik makkelijk genoeg zeggen, want het heet immers eerstgeborenen. Je zal alle schriftplaatsen maar moeten bespreken uit het Oude Testament waarin sprake is over eerstgeborenen. Of over eerstelingen. Dat zijn er nogal wat. En de regel is, de algemene regel is, elke eerstgeborene, elke eersteling, onder de mens en onder het vee en onder de vruchten van het land, of het maar heten mag, het is voor de Heer. En het zou ingeleverd moeten worden in de tempel. En wat gebeurt er met ons? Wij zijn eerstelingen, waar worden wij verwachters? In de tempel. Maar dat wist u al, want de hele gemeente is een tempel. En daarin horen wij thuis. Daaraan zijn wij toegevoegd. We zijn bestemd voor de Heer. En daarmee voor de hemel. En het ligt besloten in die oud-testamentische inzetting. Het is een aanleiding tot een betere hoop. Het wordt in de geschiedenis ook geïllustreerd. Hè? Dus ik vind het soms een beetje komisch, maar dat, misschien mag ik dat niet zeggen. Maar dan heb je zo'n figuur als, hoe heet het ook alweer, Hanna. Uit 1 Samuel, weet u wel, uit Hanna. Een vrouw is onvruchtbaar, daar begin ik al te grijnzen, want dat zijn ze in de Bijbel altijd. Zo. Nou ja, niet helemaal, maar toen maar weer. Symboliek, een beeld van de oude schepping, die uiterlijke wereld, die niks kan voortbrengen. Er moet iets mannelijks aan te pas komen, op zijn minst. En zelfs dan weet je het niet zeker. Maar, nou goed, in ieder geval. En dan gaat ze naar de tempel, gaat ze bidden. Dan weet je al wat er gaat gebeuren. Het is niet bladzijde 1 van de Bijbel. Dan weet je wat er gaat gebeuren. En als er dan eindelijk een kind geboren wordt. Natuurlijk is het dan niet een meisje, maar is het een jongetje. Dat weet je ook van tevoren. En raad eens wat ze ermee gaan doen met het jongetje. Nou, helemaal zeker weet je het niet. Maar als je een antwoord moet geven, zoals bij op school met examens, dan je moet een antwoord geven, dan vul je gewoon in. Ze brengen hem naar de tempel. Nou, dat is ook wat gebeurd is. En nogal definitief. Want de jongen die, de hoge priester, dat is de baas van de tempel, zal ik maar zeggen, wist ook niet wat hij mee aan moest. En van ellende moest hij die jongen wel in zijn huis opnemen. Hetgeen hij dus deed. Heb je dat nog? Zo werkt dat. En wat met ons gebeurt is precies hetzelfde. We zijn eerstgeborenen. En we hebben dus een thuis in de hemel. Daar horen wij. Je kan wel zeggen, daar onttrek ik me aan. Ja, dat kan je doen, ja. Mag dat? Ja. Is het in strijd met de wet? Nee, het is niet in strijd met de wet. Het is niet verboden, maar het is wel dom, hoor. Ja. Dus als kind van God wat van je leven wil maken, dan moet je dat handen geven. Dan moet je bij de Heer brengen. En dan zeg je net als die Samuel, want daar hadden we het natuurlijk over. Zeg je net als Samuel, spreek Heere, want uw knecht hoort. Dat is ook ongeveer wat die naam van Samuel betekent. Dat hij hoort naar God. Ja, je kunt ook zeggen, God verhoort, dat zei Hanna. Maar Samuel, dat is de samenvoeging van het woord voor horen en het woord voor God. En de eerste woorden die we van het jochie tegenkomen zijn, spreek Heer, want uw knecht hoort. Hadden ze hem voorgezegd. Zodat je kinderen vooral een boel moet voorzeggen. Nee, dat meen ik serieus. Ja, zodat ze bij gelegenheid de goede teksten produceren. Echt waar. Dan krijgen ze heus geen spijt van. Maar die maar weer terzijde. Kortom, wij hebben een betere hoop. Een hemelsburgerschap, nogmaals. U moet ervan doordrongen zijn, dat is niet de regel, dat is de bevoorrechte uitzonderingspositie. En in tweede instantie, de hemel is niet het hiernamaals. De hemel is de hemel die van ouds is, het is ook het hiervoormaals. Het heeft er niets mee te maken. Het is een etage hoger. En wij zullen daar zijn, daar is ons thuis. Dat was niet zo, dat zal het voor altijd zijn. Dat is waar, maar het hiernamaals is naar Bijbelse begrippen nieuwe hemelen, dat is niet die hemel, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat is de bestemming van de gelovigen uit de oud-testamentische tijd. Vandaar dat ze pas opstaan op de jongste dag. Maar het is ook de bestemming van de gelovigen na ons. Uit de dagen van de verdrukking, maar meer nog natuurlijk de gelovigen uit de dagen van de 1000 jaren. Mijn bestemming is aan de andere kant van de jongste dag op de nieuwe aarde. En wij zijn de uitzondering, zouden we ons bewust zijn. Wij zijn namelijk koningskinderen, hebben we gezongen en dat is zo. We hebben een andere toekomst, een hogere toekomst. En het ligt besloten in de wet. Ja, in de Mozaïsche wet, maar ook in de wet in de brede betekenis van de term, namelijk in de oud-testamentische geschriften. Bij de profeten, en misschien ligt het hoogtepunt ervan wel in de psalmen, dat weet ik niet zeker, maar soms heb ik die indruk. Thomas. En bovendien wordt er gezegd dat deze dingen geschied zijn met eedzwering. Dat stond al in het einde van hoofdstuk 6. Dat heb ik niet met u gelezen. En nu in hoofdstuk 7 wordt het weer gezegd. Het is met eedzwering. Dat is vers 21. Deze is met eedzwering priester geworden. Dat was Aaron niet, Melchizedek wel. Want er staat deze met eedzwering doordien die tot hem gezegd heeft. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarmee wordt voor de zoveelste keer Psalm 110 vers 4 geciteerd. Belangrijk genoeg dus, hè. En dan meteen een stap verder. Want het voorgaande gebod, de wet, is vernietigd. Met andere woorden, het tegenwoordige werk van Christus heeft onmogelijk iets te doen met de wet. Nog in positieve, nog in negatieve zin. Hij plaatst ons niet onder de wet. Hij kan ook niet tegen ons zeggen, hou je maar netjes aan de 10 geboden, dan komt het wel goed of dan zal ik je zegenen. Dat kan niet, hij is niet van de wet. En ook niet in negatieve zin, zo van als u de wet overtreedt zal ik u straffen. Of iets dergelijks. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onmogelijk. En eigenlijk is de gedachte in zichzelf dus eigenlijk godslasterlijk. Hè? Hem iets toedichten of toeschrijven waar hij helemaal part nog deel aan heeft. Hij heeft ons daar juist van verlost. Ja. Nou goed. En dus staat er vervolgens van een zoveel beter verbond. Zoveel beter verbond. Namelijk, het woord staat er niet, maar ik ben geneigd te zeggen een volmaakt verbond. De wet heeft geen ding volmaakt, daarom wordt die vervangen door iets anders. Een nieuw verbond dus, logischerwijze. En je mag verwachten op grond van de terminologie dat dat nieuwe verbond dus een volmaakt verbond is. En als het een volmaakt verbond is, betekent het dus dat als je er een keer deel aan hebt, kom je er nooit meer los van. Want het zijn banden die niet verbroken kunnen worden. Dus dat betere verbond. Als je dus één keer eeuwig leven hebt ontvangen, met Christus bent opgewekt en geplaatst bent onder het nieuwe verbond, al zou je willen, je komt er niet meer onderuit. Niet dat je veel hebt aan dit soort uitspraken. Nou, misschien wel, dat weet ik niet. Want ja, je weet natuurlijk nooit zeker of iemand daadwerkelijk een gelovige is of was. Of wedergeboren is of was. Dat weet je niet. Dat kan iemand alleen maar zeggen. Maar je weet het niet. Ik ben er stellig van overtuigd dat wij bij tamelijke regelmaat mensen in ons midden hebben die zich uitgeven voor gelovigen en voor broeders en zusters die dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. En sommigen hebben dat achteraf ook luid en duidelijk bewezen. Met gebruikmaking van internet uiteraard. Hè. Maar goed. Ja, dat gebeurt. Waarom ook niet? Je hebt ook ingekropen valse broederen die onze vrijheid komen verspieden. Dat gebeurt ook allemaal. Dat kan allemaal, dat weet je niet. Maar voor je hebt er alleen voor jezelf wat aan. Ben je een gelovige, kan je niet meer kwijtraken. Ben je wedergeboren, dat leven raak je niet meer kwijt, het is onvergankelijk leven. En dan hoor je tot de gemeente, want iets anders is er nog niet. Dus ben je geroepen tot koningschap en priesterschap. Dus als je verstandig bent, ga je daarheen onderweg. Hoe? Door te wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. In het bewustzijn van wie je bent. En wat je roeping is. En in het bewustzijn dat je uitverkoren bent. Ik bedoel het woord gewoon in de Bijbelse betekenis. Dat God je heeft verkoren uit deze wereld, eruit gehaald heeft. Je gezet heeft buiten de legerplaats, met dank aan Hebreeën 13 en dat soort dingen meer. Je hoort er niet meer bij. Je bent afgezonderd en daarmee een zonderling. En je bent gewijd aan de dienst van de Heer. En of je dat nou leuk vindt of niet, wordt je niet gevraagd. Dit is wat de Heer doet. En daar hebben wij geen keuze in, godzijdank. Dat is ook een van de dingen die ik tegen de democratie heb. Dat je altijd weer moet stemmen, elke keer weer moet beslissen. Je betaalt die lui een vermogen om voor ons beslissingen te nemen. En elke keer spelen ze die bal terug. En het een tweetje mislukt ook per definitie altijd. Maar goed, ook dat is onze wereld niet. Ja. Wij zijn ingelijfd in een beter verbond. En als ze ooit praten met je over het verbond, dan moet je meteen vragen welke bedoelt u, het oude of het nieuwe. En dan weten ze het niet meer. Want omdat men toch wil vasthouden aan de wet, en aan de andere kant weet dat men genade nodig heeft, logische wijze, zonder de wet leeft, weet je dat je het niet redt. En dat je genade nodig hebt. En om toch vast te houden aan de wet, heeft men die twee door elkaar geroerd. En men noemt het verbond. Iemand heeft ooit uitgevonden dat al die verbonden in de Bijbel niet anders zijn dan één verbond. Dat zich ontwikkelt in de loop der tijd. Zodat het toch een tamelijk onbetrouwbaar verbond is. Want er blijft steeds meer aan toegevoegd te worden. Maar goed. Maar het is niet zo, hè? Je hebt meerdere verbonden in de Bijbel. Zoals je vers in het Oude Testament vindt, hoe komen ze samen natuurlijk in Christus, die de vervuller is van al die verbonden, namelijk beloften of verbonden der belofte, of hoe het maar heet mag. Dat is inderdaad zo, maar het zijn verschillende dingen. Het ene ding is dat de mens wedergeboren wordt, maar het is een heel ander ding dat de troon van David in Jeruzalem zal hersteld worden. En het is leuk dat je de Heilige Geest ontvangt, maar het is een heel ander ding dat Israël zal worden terugverzameld naar het land Canaan. Dat zijn toch verschillende dingen? Het is niet maar één ding. Nou goed. Van een zoveel beter verbond. Een beter verbond. Ik heb u wel eens verteld, geloof ik. Ik kom in de Hebreeënbrief 14 betere dingen tegen. Waarvan de een trouwens heet uitnemender. Maar dat is ook beter dus. Hè? Of die telling klopt, dat doet er niet zoveel toe. Het gaat hoofdzakelijk om het beginsel. Het gaat om betere dingen. Betere dingen dan die van onder de wet. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Hij staat daar garant voor. Hij is degene in wie dat verbond bekrachtigd is. Elders heet het, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En zoals Mozes, zowel als Aaron, op verschillende wijze trouwens, zowel gelijk Mozes en Aaron de middelaars waren van het oude verbond, zo is de Heer Jezus Christus dat sinds zijn opstanding van het nieuwe verbond. En voor zijn dood en opstanding maakte hij een einde aan dat oude verbond. In zijn dood namelijk. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Let op dat er staat Jezus. Want ik ben er snel overheen gegaan. Maar het idee is natuurlijk toch dat hij die naam Jezus kreeg bij zijn menswording. Maar het was deze mens onder de naam Jezus die uit de mensen genomen werd, nadat hij was overleden trouwens pas, die uit de mensen genomen werd en gesteld werd voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat is 5 vers 1. En dus van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen, dat wil zeggen die lui uit het oude verbond, zijn wel vele priesters geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Geïmpliceerd wordt hoge priesters en er wordt verwezen naar het verschijnsel dat onder het Oude Testament vele hoge priesters in de loop der tijd de revue zijn gepasseerd. Maar hoewel het oude verbond zoveel hoge priesters achtereenvolgens stelde en het nieuwe verbond er maar één heeft, wordt toch gezegd dat het nieuwe verbond met zijn ene hoge priester krachtiger en sterker is. Want die vele priesters van het oude verbond, ja, die waren er juist omdat het zwak was. Zij gingen dood. Dat zat in hun genen. En dus zijn genen vele priesters geworden. Maar ja, ze stierven. Maar deze, en dit vers hebben we natuurlijk al onder ogen gehad. Deze is priester geworden omdat hij in der eeuwigheid blijft. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap. En daarom ook kan hij en zou hij volkomen, die wet heeft geen ding volmaakt, en er is geen volkomenheid door het Levitische priesterschap, lazen wij. Maar deze kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Het heette eerder genaken in vers 19, maar het is nog steeds de term voor tot God gaan, aanbidden, offeren enzovoorts. En wat de hoge priester met al zijn inzettingen en zijn ritueel niet kon volbrengen in oud-testamentische tijd, het is alleen symbolisch, maar wat hij niet kon volbrengen is volbracht geworden door deze hoge priester en wordt volbracht door deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Ik vind hem wel aardig. Er zijn nogal wat woorden voor bidden in het Grieks. Maar ditzelfde woord wordt gebruikt ook in Romeinen 8. Daar heb je meteen ongeveer alle schriftplaatsen gehad. Niet helemaal, maar bijna alle. In Romeinen 8, waar staat de geest zelf bidt voor ons. Maar wie is die geest zelf eigenlijk? En daarna staat er, Christus is het die gestorven is. Wat meer is, hoezo beter hoop? Wat meer is, die ook is opgewekt. Die is aan de rechterhand God, Psalm 110 vers 1. Die ook voor ons bidt, staat dezelfde term. Zodat als je weinig verstand hebt van de Bijbel, zoals niet erg in thuis bent en je doet gewoon wat je eventueel kunt doen, je gebruikt de concordantie, zoekt hetzelfde woord op, kom je in die teksten terecht. En heb je de drie die voor ons bidden, de Heilige Geest, Christus, dus Romeinen 8, en de Hoge Priester naar de ordening van Melchizedek, dat is Hebreeën 7. Hebben ze nog? Ik heb ze vroeger trouwens ook wel eens naast elkaar gezien, maar toen heette ze anders. Toen waren de drie die aan het bidden waren voor het volk, heel den dag. Ergens in Exodus, wat het maar was. Wat was het? 16, 17? Ik weet ze gauw niet aan mijn hoofd. En dat begint bij Mozes, die een type is van Christus uiteraard. De middelaar van het oude verbond als type van de middelaar van het nieuwe verbond. Met zijn handen omhoog. Maar hij werd aan de ene kant ondersteund door Aaron. Maar dat is de hoge priester. Toch? En aan de andere kant door haar fijnzinnige figuur. Maar als je de naam even langs de andere kant leest, dan is het gewoon Ruach en dus de geest. Want Hur is een anagram van Ruach, geest. Dat is een beeld van de geest. Heb je dat? Heb je ze alle drie op een rij? En zolang die handen omhoog waren, had het volk de overhand op Amalek. Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Israël was verlost uit Egypte en er staat een laconiek. En toen kwam Amalek, alsof we dat allemaal al verwacht hadden. Maar het verraste ons ook even. Toen kwam Amalek, die kwamen ze tegen. En dan heb je die strijd. Dus de introductie ook van ene Joshua, die dus gewoon in het Grieks Jezus heette. En die de legeraanvoerder was van het volk. Ja. En toen werden ze allemaal navolgers van Joshua. In de strijd tegen Amalek. Maar daarin hadden ze de overhand vanwege Mozes, Aaron en Hur. Christus, de hoge priester, de geest. Het is gewoon één, hè? Dat weet u. Hè? Het is Christus zelf in verschillende hoedanigheden. Daar gaat het maar om. Een volstrekt Bijbelse waarheid ontleent dit keer notabene aan een gedeelte uit Exodus. Maar goed. Hij leeft om voor hen te bidden. Ik kan u er meteen bij zeggen dat ik altijd de neiging heb om bij het woord bidden, welk woord voor bidden ook, uit te leggen dat het een term is die weliswaar letterlijk zoveel betekent als hardop spreken, maar dat is etymologie. Daar kun je wat aan hebben, maar het is niet bepalend voor de betekenis van een term. Dus het heeft iets van doen met de oorsprong van zo'n woord. Dat is de smalle betekenis. Maar de brede toepassing van de term bidden is in het algemeen die van dienst aan God. Dat wordt, alle dienst aan God, wat het ook is, wordt verzameld in die ene term bidden. Ik zeg het omdat, niet omdat het hier zo belangrijk is, maar wel omdat het belangrijk is in nogal wat andere schriftplaatsen. Want het idee dat je moet bidden zonder ophouden is toch meteen in strijd met het klassieke idee bid en werk. Je weet wel, ora et labora. En het alle twee tegelijkertijd doen achten wij oneerbiedig. Dus we moeten onze handen samen doen, zodat we ondertussen niet aan het werk zijn. Hoezo bidden zonder ophouden? En bidden in alle plaatsen, er zijn er onder ons die zullen dat ongetwijfeld ook ongepast vinden. Bidden in alle plaatsen. Enzovoort. Maar wat het betekent is, wij zouden altijd de Heer dienen. Zonder ophouden, ongeacht waar wij zijn. We zijn kinderen Gods. Dat is wat het betekent. Het wordt nog komischer als er bovendien staat dat de mannen moeten bidden en de vrouwen moeten kinderen baren. Dan denk ik altijd, ik kan hooguit 9 maanden goed gaan, daarna is het afgelopen. Maar, ja. Maar wat het betekent, mogen duidelijk zijn. Bidden is de verzamelterm voor de dienst aan de Heer. En het kinderenbaren is een verzamelterm voor alle specifiek vrouwelijke verantwoordelijkheid en bediening. Ik zijn specifiek vrouwelijk. Ik hoop niet dat je daarmee vrouwen nog beledigt. Maar specifiek vrouwelijke dingen, zeker. En het valt onder de term kinderenbaren. Dat is een taalkundig verschijnsel. En dat ga ik nou verder ook niet uitleggen, want theologie heeft er verder niks mee van doen. Maar als er staat dat de Heer voor ons bidt, wil het heus niet zeggen dat hij de hele tijd met zijn handen gevouwen bidt tegen de en ik bid u voor Jan en voor Piet en voor Klaas en voor Jean E. allemaal en voor iedereen en voor, en hoe heet die ook alweer? U weet wel, die van, en dat is het niet hoor. Maar het wil zeggen dat hij God dient. En daarbij ons vertegenwoordigt. En andersom. Want al wat God ons te zeggen heeft, komt tot ons via de Heer Jezus Christus. En al wat God ons te geven heeft, komt tot ons via de Heer Jezus Christus enzovoort. Hij staat in Gods dienst en hij is, Hebreeën 3, getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En dat heet voor ons bidden. Ja, we hebben ervan gemaakt, bidden en pleiten. Ja, dat gaat via de route van hij spreekt en hij bidt en hij spreekt en hij doet het voor ons. Dus hij spreekt voor ons, dan is hij onze advocaat enzovoorts. En dat kan je dan ook nog ontlenen aan het begrip parakaleet. Dat wil zeggen, parakletos, de trooster. En dus we hebben een voorspraak bij de Vader uit 1 Johannes 2, de eerste verse. Dat is allemaal tot je dienst. Maar wat het allemaal gewoon bij elkaar betekent, is dat de verbindingslijn tussen God en ons loopt via de Heer Jezus Christus. Die de middelaar is van dit nieuwe verbond. En bovendien, hij is ook de enige middelaar, schrijft Paulus aan Timotheus. Hij is de enige middelaar, want er is er maar één, tussen God en de mensen. Namelijk de mens, Christus Jezus. Zeker wel. En dat is wat dit betekent. Bovendien is het een beeldspraak ontleend aan het priesterschap van de oud-testamentische hoge priester. En die wordt geacht te bidden. Dat wil zeggen, het volk te vertegenwoordigen bij God als opperste dienaar van God. Want priesters zijn Gods dienstknechten. En de hoge priester, ja, is de opper dienstknecht. Is de hoofd van dienst. En als zodanig vertegenwoordigt hij niet maar alle priesters, maar daarmee het hele volk. En namens het volk gaat hij in op grote verzoendag in het heilige der heiligen enzovoorts. Dat volk vertegenwoordigende. En zo is het met Christus in de hemel, hij vertegenwoordigt ons. En God ziet ons in Christus, spreekt tot ons via Christus. En wij komen tot God via Christus. Enzovoort. En we zijn in Christus van Gods wegen gezegend met elke geestelijke zegening. Enzovoort. En dat blijft altijd zo. En ik hoop dat ik er niet bij hoef te zeggen dat dat dus niks van doen heeft met wat u allemaal uitgevreten hebt vandaag weer. Of gisteren, of wanneer. Oh, dat was voor uw bekering. Ja, dat kan ook, maar het heeft er domweg niks mee te maken. En voor sommigen is dat een teleurstelling, dat het er niks mee te maken heeft. En ik persoonlijk denk altijd, ik ben maar heel blij dat het er niks mee te maken heeft. Maar het doet er niet toe of het een teleurstelling is of dat je er blij mee bent. God rekent het niet, God ziet ons in Christus en daarmee volmaakt. Als zijn kinderen en als geroepen eerstgeborenen die onderweg zijn naar de definitieve aanstelling en openbaring vervolgens van de Zonen Gods. En dat is in de wederkomst van Christus. En hoe u verder hier door dit leven gaat als zodanig, door dit leven als dit leven, hoe u aan de kost komt of wat u, ja, dat maakt hem heus niks uit hoor. Echt niet. Nee, wat het ook is, dat maakt niks uit. En daarna ga ik even naast de lessenaar staan. En dan zeg ik, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat wat u uithaalt allemaal gevolgen heeft in uw eigen leven hier op aarde. En het beïnvloedt uw gedachten en uw omgeving, uw sociale milieu, want dat acht ik veel belangrijker dan enig ander milieu. Uw omgeving, mensen met wie je van doen hebt enzovoorts. Daar heeft het een uitwerking op en dat maakt je bepaald niet geschikter om de Heer te dienen, zal ik maar zeggen. Dat is nadelig. Maar het doet niks af aan het officiële feit, het heeft er niets mee van doen. Dat er praktische consequenties heeft. Ja, maar dat is niet omdat de Heer wil dat er praktische consequenties heeft. Of dat hij vindt dat je die praktische consequenties moet dragen. Hij bemoeit zich daar niet mee. Hij heeft de wereld als zodanig losgelaten. U weet wel, dat is Romeinen 1 vers 18. Die stamp ik er altijd in. Hè? Dat is Romeinen 1 vers 18. Maar wat ons oude leven betreft. In beginsel, hij gooit het weg. Hij zegt, ik heb er niks aan. Het is hout, hooi en stro, weg ermee. Het is dood. Het is afgelopen. Ja. En bij nader inzien, als u eerlijk bent, dan zul u toch moeten toegeven dat dat een hele zorg minder is. Alleen er zijn er dan ook die zeggen, ja, maar zo makkelijk. Zo makkelijk. Is het, hè? Het is toch moeilijk om te leren vliegen. Om op te stijgen. Tot in de hemel zelf. Dat is zelfs nog voorbij de zon. Mag toch zo eenvoudig niet wezen. Nou ja, zo eenvoudig is het nou juist wel. En daarom is het een blijde boodschap. Met betrekking tot ons tegenwoordige leven. Daar is nog niet alles mee gezegd. Lang niet. Maar het is de uitvalsbasis om zo te zeggen. Dat is principe. Je wil eerst weten wie ben ik. Waarom ben ik hier. Waar moet ik naartoe. Wat wordt er van mij verwacht. En daarna gaan we kijken of er misschien ook iets aan te doen is. En het eerste is gewoon. Wie zijn wij? Kinderen Gods. Nee, wij waren zondaren, maar wij zijn uit genade zalig geworden. We zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Wij zijn kinderen Gods, wij zijn geroepen zonen. Wij zijn kinderen Gods, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En we zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen en naar onze openbaring met Christus in heerlijkheid. Want daarna mogen we eindelijk ook medewerken aan het orde op zaken stellen in de wereld als zodanig. Maar goed, we zijn leden van het lichaam van Christus. We zijn schapen zijner weide. Ik weet niet wie dat gedicht heeft, maar het zal ook wel uit een lied komen of zo. Wij behoren tot het huis van de hoge priester. Wij zijn één tempel. Dat is wat we zijn. En daarna komt pas de vraag. En wat voor gevolgen heeft dat in de praktijk voor onze levens en voor de beslissingen die wij in het leven moeten nemen? Maar dat komt pas helemaal aan het eind. Je moet eerst weten wie je bent. Toch? En dat probeer ik u te vertellen. Wij leven niet onder die wet, wij leven niet in die oude wereld. We zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Val mij niet lastig met uw zonden. De Heer heeft ze weggedaan, zou ze niet meer gedenken, dat is het volgende hoofdstuk. En vergeet het en realiseer, maak je eigen wie je geworden bent in Christus Jezus, de eersteling van een nieuwe schepping. Dat is waar het over gaat. Hè. Verder daarover, morgenochtend.